Ik had als thema voor deze dienst de hemelse boodschap uit het aardse kerstverhaal. We zijn als gemeente in de adventstijd onderweg gegaan met het thema hemelse boodschappen. Eerst met het verhaal van Zacharias, Elisabeth, Maria en Johannes. En dan nu zijn we terechtgekomen bij die hemelse boodschap van het kerstgebeuren. Voor vandaag. Ik moet zeggen dat ik dat in eerste instantie heel moeilijk vond. Om het kerstverhaal in contact te brengen met de wereld van vandaag. Ik had even de associatie van het verhaal met het lied Engelkunst door het luchtruim zweven. In de zin van het verhaal zweeft door het luchtruim, maar maakt geen contact met de aarde. Hierin word ik dan gesteund door alle kerstmuziek die ons begeleidt bij het boodschappen doen voor gourmetten of voor kerstcadeautjes. Ook daar zweeft de muziek ergens, zonder enig verband. Hoezo hemelse boodschap? En het wordt nog schrijnender als je kijkt en luistert naar de onrust in de wereld. De vluchtelingenstromen. Maar ook de tegenstellingen die het geeft, ook in ons eigen land, tussen warme ontvangst en kille afwijzing. Hoezo hemelse boodschap? Het lijkt alsof die hemelse boodschap is ondergesneeuwd, onder alles wat wij als mensen ervan gemaakt hebben op deze wereld. En toch, of misschien ondanks... Ondanks alles stromen de kerken even vol rondom de kerst. Wat drijft hen? Wat zoeken mensen in de kerstnachtdienst? Reageer maar eens even. Wat zoeken ze? Waarvoor komen er zoveel mensen in de kerk? Iemand die het weet.
Traditie.
Denk je? Wat? Denk ik ook, ja. Want ik denk veel mensen die nooit meer in de kerk komen, die komen niet vanwege de traditie. Dat zijn mensen die gewend zijn. Maar het gevoel van, er moet toch iets van warmte zijn, bijeen zijn, denk ik. Misschien toch wel iets ook van samen zijn. Gevoel van, ja, aan de ene kant samen zijn en aan de andere kant vind je ook rond de kerstdagen de grootst mogelijke ervaring van eenzaamheid. Dus er is van alles toch wel aan de hand rondom kerst. Misschien ook wel die onderliggende wens van vrede. Toch iets van saamhorigheid. Niet voor niets dat in oorlogstijd je dan wapenstilstand hebt voor 24 uur. Van ja, er hoort geen vechten bij. Dat mensen naar de kerk gaan. Ik moest even, had de associatie met een loterij. Waarvan je weet, ik krijg toch niks. Het valt toch niet op mij, maar laat ik toch maar een lot kopen, want je weet het nooit. Nou, zoiets, dat je komt van, je weet toch wel dat het niet werkt. En je komt misschien er wel kaal weer uit de volgende dag, maar je kunt nooit weten. Misschien toch nog iets van warmte. En de commercie die speelt daar natuurlijk op in, op die behoeftes. Die doet naast net alsof dat ook te koop is. Alsof het te construeren is met eten, met bezoekjes, met een boom en met mooie muziek. Eigenlijk moet je misschien vaststellen dat die hemelse boodschap onder het puin ligt van de oorlog van de mensheid. Maar als die daar ligt, dan valt er misschien ook wat te zoeken. Wat tevoorschijn te halen. Misschien is het wel iets van een geheimenis waar mensen naar op zoek zijn. Wij zijn er niet bij geweest toen het gebeurde. En wij moeten het met de verhalen doen. Verhalen die doorgegeven zijn door alle eeuwen, maar niet alleen doorgegeven, maar er is ook van alles bij bedacht. We moeten dus door die verhalen heen, die mensen erbij bedacht hebben, door alle eeuwen heen. De os en de ezel bijvoorbeeld, die bij het kerst, die waren er toen helemaal, daar staat het, gaat het helemaal niet over. Maar sinds Sint Franciscus, de man, ook in de katholieke traditie, die eigenlijk de dieren meenam in het heilsverhaal, zijn de os en de ezel in het kerstverhaal gekomen. 25 december is op een gegeven moment gekozen omdat het ook een midwinterfeest was. Want op die manier kon je mensen die een andere godsdienst aanhingen ook meekrijgen met het christendom. Drie wijzen, nergens een getal van drie. Ook de maagd Maria is ook een vraag of het een vertaalfout is of dat het toch iets anders is. En of de stal of een grot was, we weten het niet. Dus voordat je het weet heb je allemaal losse eindjes. Verhalen die iets zeggen over mensen, hoe mensen met het verhaal van God omgegaan zijn. Om daar iets moois van te maken, iets wat bij hen past. Het is niet mogelijk om bij de feiten uit te komen. We moeten het met de verhalen doen. En dan wordt dat zoeken. Dan moet je haast zoeken in de verhalen naar elementen die net even anders zijn. Die niet passen bij hoe mensen ermee omgaan. Mensen die proberen er iets groots mee te doen. Er zijn een paar elementen die ik wil noemen. En dat is ten eerste dat in het verhaal herders voorkomen. Die zijn er nooit later bij bedacht. Daar kun je van op aan. Dus herders staan dan voor mensen die ruw waren en die eigenlijk niet zozeer geaccepteerd werden in de gewone samenleving. Ze hadden ook een heel ander dagritme, ze waren niet in tel. De herders doen mee in dat verhaal. Bethlehem doet mee in dat verhaal en die heeft dan een plaats in een traditie van koningen in het verleden. Mensen moesten bij die volkstelling naar de plek waar ze vroeger vandaan kwamen. Dus Bethlehem betekent, er is een verhaal met de rode draad van de eeuwen der eeuwen. Er is geen sprake van een paleis, zoals de wijzen dachten. Als je een koning vindt, dan moet je naar een paleis. Dus er is geen sprake van een paleis. Maar het gaat eerder om een plaatsje achteraf. Er staat eigenlijk bij van er was geen plaats, er was geen ruimte. Misschien moet je haast wel zeggen, zinnenbeeldig, er was eigenlijk geen ruimte voor het verhaal van God in de wereld. Zo van laat je niet horen, dan mag je daar even zijn. En als vierde element zou ik willen zeggen het beeld van de geboorte. Dat is later nooit bedacht. Het beeld van de geboorte, van nieuw leven, kwetsbaar. Leven dat nog niks zegt en dan toch alles zegt. Op zoek naar de hemelse boodschap zul je door de verhalen van de mens heen moeten luisteren. Je moet als het ware de hemelse boodschap tevoorschijn luisteren. En zo terugluisteren dan valt er niet zoveel te construeren dat je dat samen brengt en dan samen er een leuke conclusie uittrekt. Maar er valt wel dingen te ontdekken van de rode draad die in het kerstgebeuren zichtbaar wordt. Want het verhaal van God begint dan eigenlijk al bij dat scheppingsverhaal. Aan het begin. Wat eigenlijk uitdrukt, alles heeft zijn plaats en zijn betekenis. Alles op zijn plaats. Vrede, shalom, betekent alles op zijn plaats, zoals het bedoeld is. Ruimte en betekenis voor alles en voor iedereen, wie hij ook en wat hij ook maar is. En wat er dan gebeurt, is dat de mens die neemt dat verhaal over. In termen van macht. In termen van eigen invulling. In termen van overleven, want als ik maar, dan overleef ik wel. Een trekje van die mens, van dat verhaal van de mens, komen we overal tegen in alle verhalen van toen, maar ook van nu. Namelijk het element van angst bij mensen. Het element van zelfbehoud. En het element van lusten. Waar heb ik zin in? En dat is anders dan dat verhaal van God. En het verhaal van God is niet iets wat van bovenaf steeds weer opnieuw op de mensen neergestort wordt. Of met de wijsvinger. Maar het is iets wat al in die schepping zit. Dat verhaal zit al is al aanwezig in de schepping. Alleen is wat ergens onderdrukt, weggemoffeld. Je kunt niet zeggen dat God in de mens is. Word ik wel eens gezegd of gedacht, maar dan meer met dat gevoel. Maar het verhaal van God, dat zit wel in de mens. Een verhaal van vrede en ruimte geven aan iedereen. Een verhaal van niet jezelf zoeken, maar de ander ruimte geven. En samen met die ander iets neerzetten. Dat verhaal draagt de mensheid met zich mee. En daar worstelt hij mee. En daar strijdt hij mee, omdat hij dat niet altijd ziet zitten. Maar dat verhaal wordt in de geschiedenis steeds opnieuw aangeraakt. Dan komt het weer even naar boven. Dan wordt het tevoorschijn geluisterd. En tevoorschijn gesproken door de profeten bijvoorbeeld. En zo is het ook aanwezig in dat geboorteverhaal van Jezus. Dat verhaal van die schepping, van vrede, van... Ja, je zou haast kunnen zeggen, het komt tevoorschijn niet als een oordeel, maar als een hier ben ik. Als een geheimenis aanwezig in de geschiedenis van de mens. Het kan aangeraakt worden en het kan ook bestreden worden. Daar waar angst of zelfbehoud de baas gaan spelen. Het enorme beeld wat gebruikt wordt door middel van de geboorte, het geboorteverhaal van Jezus. En de rode draad in zijn leven, die eigenlijk in zijn leven heeft hij dat woord, dat verhaal van God, vlees en bloed laten worden. Hij heeft het uitgedragen. Vrede voor iedereen. Jij mag er zijn. En ook met dat gevoel dat het steeds weer opnieuw betekenis kan krijgen. Wat er ook gebeurd is in het leven of in de mensheid, in de geschiedenis. Het kan steeds opnieuw weer gebeuren. Kijk naar dat kerstverhaal en luister dat eruit. In het beeld van de baby die niks zegt en toch alles duidelijk maakt. Als je daar staat bij een baby, dan zou je kunnen zeggen, wat je kunt lezen is, hier ben ik. En het hangt van mijn reactie af of de baby de vraag stelt, mag ik hier wel zijn? Of dat er iets van een glimlach komt, fijn dat je er bent. Dat is wat hier aan de hand is. En daar waar mensen het zien als een bedreiging, zal er altijd sprake zijn van die vraag, mag ik er wel zijn? Zowel van de baby als van degene die erbij staat en die daar misschien bang voor is voor de toekomst. Beeld van de baby. Dat is het beeld van de geboorte van Jezus in de geschiedenis van de mens. In de geschiedenis van de wereld. En je ziet ook steeds weer opnieuw in de geschiedenis momenten waar mensen even stil worden en misschien even die ontdekking doen als een soort spiegel. Zien de ontdekking van die boodschap van boven. Voor mij, om een voorbeeld te gebruiken, voor mij is het beeld van dat jongetje op het strand, u weet waar ik het over heb, een beeld wat is blijven hangen en waar je stil van wordt, en het beeld dat in één keer begint te spreken, spiegel voorhoudt en zegt, waar zijn jullie mee bezig in deze wereld? Is dit het wat het allemaal heeft opgeleverd? Dus in één keer begint het te spreken, het komt tot leven. Je luistert iemand tot leven. Hij spreekt en hij heeft ons wat te zeggen. Zowel naar links als naar rechts. De boodschap wordt tevoorschijn geluisterd. Daar waar je stil wordt. Daar waar je het ontmoet. Een stem komt tot leven. Iemand die dood is, staat op. En spreekt. Geboorte betekent een nieuwe kans. Niet voor de groten. En niet voor de sterken. Maar eigenlijk alleen maar daar waar kwetsbaarheid in beeld komt. Als ik kijk naar mijn eigen leven, dan denk ik, daar waar de kinderen geboren werden of waar ik kleintjes tegenkom, dan gebeurt er iets met mezelf. Zie ik dingen van mezelf? Heb ik een kans om te leren gaan met mijn eigen kwetsbare kant? Om mezelf te zien en dichter bij mezelf te komen. In mijn plussen en in mijn minnen. Gods boodschap in het verhaal door de geschiedenis heen. Wat aanwezig is al bij de mensen. Wat niet elke keer weer opnieuw van boven moet komen als een oordeel. Maar een verhaal wat aanwezig is. Is dat wij er mogen zijn zoals we zijn. Dat ieder mens tot zijn recht mag komen. Betekenis mag hebben. Ruimte mag hebben. En wat dan onze opdracht misschien wel is ga nou eens zo op pad. Luister dat verhaal nou eens tevoorschijn. In de verhalen van de Bijbel. Luister het tevoorschijn. In de manier waarop je de ander ontmoet. Als je de kwetsbaarheid van de ander en van jezelf niet ziet of wilt zien, blijft er alleen maar bedreiging en strijd. En blijft er alleen maar het verhaal van de mens. Maar daar waar je elkaar kunt zien, daar waar je elkaar kunt tonen misschien wel, daar waar er ruimte is om dingen te benoemen, daar gebeurt het wonder, het geheim van het verhaal van God. Gods verhaal tevoorschijn luisteren. Misschien ook wel in jezelf. Het kind in jezelf. Dat je graag wilt beschermen tegen alle dreigingen van buitenaf. Of in de opvoeding weerbaar gemaakt, zodat er van dat kind niet altijd wat overblijft. Dat kind tevoorschijn luisteren. Geboren laten worden. Zodat het zijn plaats en betekenis kan krijgen als hart van je leven, als hart van je bestaan. Waar je uit kunt putten. En van waaruit je ook kunt zien om je heen naar de ander. Dat is wat mij betreft ook het geheim van het kerstgebeuren en het kerstverhaal. En het kan alleen als je ruimte neemt en tijd en aandacht en de ontmoeting zoekt. En misschien wel de stilte. Dat is voor mij het geheim van de hemelse boodschap. Niet als oordeel van boven, dan zul je het nou eindelijk eens een keer zien, maar als een ontdekking hier beneden, in de manier waarop wij met elkaar omgaan en elkaar ontmoeten. Amen.